Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Fijn om weer vanmorgen bij u te mogen zijn. Ik moest u ook de groeten overbrengen van Karin. U danken voor alle gebeden in de afgelopen periode, ook tijdens de oorlog. En het gaat goed met haar. Het trof me zo dat onze broeder bad: bij God zijn geen problemen, maar oplossingen. En ik wil u zo'n oplossing voor Karin vertellen. U weet dat ze op een gegeven moment alle vergunningen kwijt was en ze was illegaal in het land. Ze kon zo opgepakt worden of het land uitgezet worden of in de gevangenis terechtkomen. Maar ze moest er toch weer op uit om vergunningen te krijgen. En ze had een briefje gemaakt en dat had ze de Heere voorgelegd. In het briefje had ze geschreven: ik moet maandag naar Addis Ababa voor een vergunning. Ik moet in de eerste plaats 2 keer door de douane heen. In de derde plaats, ik wil graag een vergunning hebben voor 5 jaar. Dat had ze nog nooit gehad, altijd maar voor 1 jaar. En ik wil zo graag dat ik zaterdag weer terug kan komen. Ik weet, doordat we er geweest zijn, hoe streng de controles zijn op dit moment. Dus ze moest door de eerste controle zonder 1 enkele vergunning. Maar het wonder was dat de man die er moest zitten, die was er nog niet. Of die zich verslapen had of niet, dat weet ik maar niet. Maar hij was er nog niet. Toen kwam ze in Addis en toen moest ze in 2 rijen waren daar voor de mensen die de eerste keer naar Addis kwamen en de mensen die al meer gekomen waren. Dus ze ging in de rij staan voor de eerste keer. En er kwam een douanier naar haar toe en die zei: wat doe jij hier in die rij? Ze was de enige blanke, de rest waren allemaal Ethiopiërs. Wat kom je hier doen? En er komt er een andere douanier bij en die zegt: kom jij maar eens mee. En ze dacht: nou, gooien ze me in de gevangenis. En hij nam me mee naar een kamertje. Hij zei: ik zal de deur voor je open doen, dan kan je zo doorlopen. Een wonder van Gods genade. En ze kwam bij immigratie en ze vroeg om een vergunning. En die man die zei: die krijg je niet. Je moet de hele procedure gaan volgen en zeker 5 jaar, dat is onmogelijk. En toen zei hij: maar wat doe je eigenlijk hier in dit land? Waarom heb je daar, in het midden van de oorlog, ben je daar gebleven en niet weggegaan? Nou, dat was koren op de molen van Karen om te vertellen natuurlijk wat ze daar al de tijd had gedaan. En toen werd het heel stil. En die man die deed heel de tijd of hij niet geïnteresseerd was. En ineens draaide hij zijn stoel om. Hij zegt: wat heb jij een liefde gegeven aan onze mensen? En jij verdient het om een vergunning te krijgen van 5 jaar. God loste alle problemen op. Bij God zijn geen problemen, maar oplossingen. En dat heeft ze zo op een wonderbare manier ervaren. En ze kan nu weer naar huis komen. Ze is pas nog thuis geweest. En ze is weer teruggegaan. Maar er is nog zoiets moois gebeurd en dat wil ik u na al die ellende niet onthouden. Ik heb wel gesproken ook over Carlos, die een opleiding tot voorganger heeft gehad. En Carlos kwam op een gegeven moment bij Karin en hij zei: Karin, ik heb 2 keer de loop van een geweer op mijn hoofd gehad. En mensen om me heen zijn doodgeschoten. Dat kan je niet voorstellen, hè? Als we hier zitten. En God heeft mij gespaard. En ik heb gezegd: Heere God, waarom heeft u mij gespaard en zijn die anderen omgekomen? Hij zegt: en God heeft een antwoord gegeven. Ik heb een opleiding gehad tot voorganger. En God heeft gezegd: jij moet nu in Sieren een gemeente gaan stichten. Karin mocht dat nooit. Karin mocht alleen maar binnen Grace Village het evangelie verkondigen. Want buitenlanders was het verboden dat buiten de poort te doen. En nu is er ineens, na 24 jaar, een mogelijkheid gekomen om een nieuwe Berea Baptist Church te stichten. En ik moet u zeggen, dat levert strijd op in Sieren. Het leverde enorme strijd op toen Karin daar kwam. De duivel wil nooit zijn terrein prijsgeven. Dat was ook de zorg voor vele zendelingen. Daarom ben ik zo blij met het gebed van onze broeder vanmorgen voor de zendelingen. Worden zo vaak vergeten. En ook daar is strijd. En ik wil u vragen om u, of u in een gebeden ook bijzonder Carlos en Karin wil gedenken. Op 17 september zal de eerste dienst gaan beginnen. En het eerste wat Carlos deed toen hij wist dat hij daar zou gaan beginnen, toen belde hij ons op en toen zei hij: papa, mama, wilt u naar Grace Village en Ashire komen? En wilt u mij inzegenen in de kerk die gaat starten? Dus op 3 september hopen we voor de derde keer dit jaar weer naar Ethiopië te gaan. En ik begrijp het zelf ook niet dat God ons zoveel genade verleent op onze leeftijd. Om dat elke keer nog te doen, ook om elke zondag nog de boodschap te mogen doorgeven. Het is een bijzondere genade van God. En het heeft mij geleerd ook, voor de jongeren in het bijzonder, vertrouw op God en leef met hem. Dan ga je wonderbare dingen in het leven van elke dag ervaren. Dat ervaart Karin, dat mogen ook wij ervaren. Maar ik denk dat velen van ons dat mogen ervaren. Als we het werkelijk met de Heere wagen, ons vertrouwen op hem stellen, dan hebben we een prachtig leven. En dan worden we rijk gezegend. En mijn vrouw en ik zijn ook dankbaar voor elke dag die we nog krijgen op onze leeftijd. Ik ben 84,5 inmiddels geworden. En het is heel bijzonder. En daar zijn we ook elke dag dankbaar voor. Maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen met de vraag of ik vanmorgen het evangelie met u wil delen. De Bijbelse boodschap. Het gaat vanmorgen over het geheimenis van God. En zoekt u het rustig op. Ik begin met Colossense 1. Daarna Colossense 2 en nog een paar versen uit Openbaring. Colossense 1, vers 9 tot 11. Wat Paulus schrijft, ik zal nog even wachten tot u het allemaal heeft. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Tot zover deze woorden. Dan gaan we naar hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En daar vervolgt Paulus over de gemeente van Laodicea, waar we straks ook nog over lezen. Want hij zegt: ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zovele die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van in uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie van een inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Dan gaan we naar hoofdstuk 3 van Openbaring, dat bekende gedeelte. De gemeente van de eindtijd, Laodicea. U kent het misschien bijna uit uw hoofd. Zo dikwijls hebben we het al verkondigd en heeft u het gehoord. Maar het is ook zo'n belangrijk gedeelte. Openbaring 3, vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u, ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover de heilige woorden van God, en mogen die ook neerdalen in ons hart en leven. Het geheimenis van God. Om te beginnen, Christus zelf is in alle facetten Het totale geopenbaarde geheimenis van God. En Paulus mocht geheimenissen openbaren van God die eeuwenlang verborgen waren. En wij kijken vanmorgen naar het geheimenis betreffende alle schatten van wijsheid en kennis van Christus. Alles bij Paulus begint bij het kruis, waar Christus toen betaling geëist werd voor u en mij, heeft gehangen tussen hemel en aarde. En voor ons de dood is ingegaan. Hem die geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt door al onze zonde, al onze schuld op zich te nemen. En zo betaalde hij voor u en voor mijn leven de volle losprijs. Alles is betaald, daarom riep hij uit, het is volbracht. En dat deed hij om ons te verzoenen met een heilig en hoog verheven God. Er was geen andere mogelijkheid. En hij heeft gezegd, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En zijn vergoten bloed, wat daar vloeide, reinigde ons van al onze zonden. En als we Christus aanvaard hebben, als onze verlosser en zaligmaker, dan hebben we leven uit God. Zijn we wederom geboren kinderen van God en verzegeld met de Heilige Geest en hebben nu eeuwig leven. Want Gods toorn, Gods vloek, Gods oordeel over ons leven, het alles is volkomen weggenomen. En het is zo mooi wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 51. En we zullen de dood niet zien tot in eeuwigheid. Die is totaal weggenomen van ons. En daarom, over al deze dingen, die ook gebeurd zijn in het leven van de apostel Paulus. Daarom zegt hij in Galaten 6 vers 14. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Maar wie beleeft dat nog? Wie roemt er vandaag nog in het kruis van Christus? Wie begint de dag nog met dat roemen in zijn gebeden en spreken over dat bijzondere wat ons in en door Christus geschonken is? Want er is geen enkele stof tot roemen in onszelf. Het is alles genade wat we ontvangen hebben of niet. En door het kruis is er een enorm verschil ontstaan tussen de ongelovigen en de kinderen van God. Oh, ik weet het, de wereld heeft heel wat te bieden. En als ik kijk naar die vele jonge mensen, die vliegen de wereld in. Wat de wereld allemaal te bieden heeft, wat de wereld allemaal aanreikt. Maar het is leegheid. En het is najagen van wind. Het levert je niets op. Want het vult nooit. Maar wat God ons in Christus uit genade schenk, dat alles heeft eeuwigheidswaarde. De verborgen schatten van Christus zijn nu voor ons beschikbaar. Mits we door het volbrachte werk van Christus op het kruis met hem ook verbonden zijn die in de troon zit. Want zal hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Deze dag is voor u en mij een geschenk van de Heer, of niet? was vanmorgen al een geschenk van de Heer dat u kon ontbijten, dat het u aan niets ontbrak. Karin vertelde nog dat er een moment was in het dorp dat ze niets anders meer hadden dan een zak met uien. Kunt u dat voorstellen? Dat je alleen maar een zak met uien hebt. En toen had ze even op internet zitten luisteren naar een preek uit Amerika. En die voorganger zei: je moet niet kijken, en dat raakt daar zo, wat je niet meer hebt, maar wat je nog wel hebt. En dat wil God zegenen. En ze hebben de uien gezegend en ze hebben ervan gegeten. Want zei Karen, in het dorp hadden ze helemaal niets meer. Wij hadden nog een zak met uien. En vanuit die zegen is God weer verder gaan zegenen. Oh, we zijn zo dankbaar als we ontdekken welke zegeningen dat God ons ook schenkt in het dagelijkse leven. We vinden het zo vanzelfsprekend. Maar hij schenkt het ons. Vergeet het nooit. En naast het eeuwige leven worden ons ook de schatten van hemelse wijsheid en kennis geschonken. Ook alle hemelse zegeningen en het hemelburgerschap is ons geschonken. En daardoor hebben we nu ook een heerlijke hemelse bestemming als ons leven hier eindigt. En als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit is, dan zullen wij de bewoners van de nieuwe aarde zijn. En zal God bij ons wonen en onze God zijn. Dat is de geweldige toekomst die we hebben. En daar kijk ik naar uit. Ik hoop u ook. Misschien is het moeilijk als je jong bent om daar naar uit te kijken. Want de wereld ligt nog open voor je. Maar het kan zomaar een ander verhaal zijn. Kijk maar naar boven, wat God je te schenken heeft. Ja, we zijn nog hier. Het is nog niet zo ver. En wat hebben we vandaag? Zijn wijsheid en kennis nodig. Want zonder hem hebben we niets en zijn we niets en kunnen we niets. Paulus zegt daarom, zoals je dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en word je bevestigd in je geloof. Het begint met wortelen in Christus. En die wortels, wil je iets van de Heere merken, moeten diep gaan, zodat je niet omwaait als de stormen komen in je leven, of als er droogte is. Of als je aangevallen wordt. En wortelen in hem betekent loskomen met je wortels van deze wereld. Waart gij maar koud of warm. Wij moeten warm zijn. En daarom moeten we wortelen in Christus, in hem alleen. Want Psalm 1 zegt, de rechtvaardige is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En welks loof niet verwelkt. En die waterstromen komen uit Christus, die het levende water is. En daardoor verandert ook je leven. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw, hoe in één ogenblik haar leven totaal veranderde toen ze ging getuigen dat ze de Christus had ontmoet. Maar je moet ook opgebouwd worden in het geloof. Daar kom je niet aanwaaien, hè. Opgebouwd worden, dat kost moeite. Dat kost inspanning. Dat kost je tijd. Je moet investeren in je relatie met Christus. Zodat zijn wijsheid en kennis je deel zal worden. En opgebouwd worden betekent ook geestelijke groei. En dat gebeurt alleen maar door het lezen en bestuderen van Gods woord. We zongen er straks. Mijn Jezus, ik hou van u. Je moest eraan denken. Wat de Heer Jezus gezegd heeft in Johannes 14, vers 21. Als iemand mij lief heeft, en dat hebben we gezongen, zal hij mijn woorden in acht nemen. Met andere woorden, zal hij in overeenstemming met mijn woord gaan leven. Dan is het woord het richtsnoer voor je leven. Want je kunt wel zeggen, ik hou van je. Maar als dat geen uitwerking hebt, zijn het alleen maar lege woorden. En het moet inhoud krijgen. En als je het woord in acht neemt, ga je groeien in hem. En het gevolg is automatisch, ga je vrucht dragen. Dat betekent dat de prachtige eigenschappen van Christus zichtbaar gaan worden in je leven. En dat maakt je leven transparant. Dat maakt je leven eerlijk. Dat maakt je leven oprecht. En dat maakt je leven betrouwbaar. En Paulus zegt, daarin moet je overvloedig zijn. Dat mensen dat aan je kunnen zien. Dat je van Christus bent. En in die weg ga je ook het geheimenis van God en van de Vader en van Christus leren kennen. In wie al de schatten, hebben we gelezen, van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dat is de buitengewone intelligentie, volmaakte intelligentie van God en de Vader. En die volmaakte intelligentie, die woont ook in Christus, die God is. En die schatten, en ik heb het ontdekt, en mijn vrouw ook, we hebben het samen ontdekt, wil Christus je vanuit de hemel schenken door de Heilige Geest die in je woont. En daarom spreek ik er vanmorgen. Wij zijn zo geestelijk rijk geworden door die schatten die hier ons aangeboden worden. Maar doordat velen nooit verder komen dan het aannemen van Christus en het behouden zijn, en dat is natuurlijk geweldig, maar niet diep, maar oppervlakkig wortelen, komen ze nooit bij die schatten terecht. Ze zijn alleen maar lezers van het woord. Nog even een stukje lezen. Ja, ik heb niet veel tijd. Nog even. Nou, lees dan maar niet. Neem de tijd ervoor. Maar velen hebben geen tijd. Zeker in de tijd waarin wij leven. Waar alles zo gehaast en gejaagd is. Om zich werkelijk in het woord te verdiepen. En de oorzaak is vaak. Dat we zo in beslag genomen worden door alles en nog wat. U weet het zelf het beste. Je zo door alles in beslag genomen. Ja, vandaag hebben we geen tijd om te lezen. Ja, ik moet u weg. We hebben geen tijd om te bidden. Geen tijd. Terwijl God alle tijd voor ons heeft. Maar dan mis je de geestelijke opbouw. Vrucht dragen. En het wandelen in hem. En staat je geestelijk leven eigenlijk op een heel laag niveau. Dan leef je vanuit je wereldse wijsheid. En oh, wat is er een wijsheid in de wereld. Er zijn professors die van alles weten. En de klimaatmensen weten vandaag van alles te vertellen over het klimaat en wat we moeten doen. Vanuit de wereldse wijsheid. En de door hen zelf verworven wereldse kennis. Weet u, ik heb ontdekt in mijn leven, dat is een ik-gericht leven. Ik heb toch mijn verstand gekregen. Ik heb toch die opleidingen gevolgd. En op grond daarvan nemen we vaak zelf onze beslissingen. Ik doe. Ik wil. Ik ga. En wilt u het maar zegenen, heren? En zetten we God achteraan in plaats van voorop. Paulus haalt nog een andere oorzaak aan. Voor hen bijvoorbeeld die goed begonnen zijn. Want een goed begin is het halve werk. Want hij zegt, pas op. Wat een waarschuwing komt hij. Pas op dat niemand je als buit meesleept. Nou, dat is precies wat de boze wil. Dat is precies wat de boze wil. En dan gaat het om misleidingen, filosofie, inhoudsloze verleiding, lazen we. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. En dan staat er nog iets bij. Door mensen die Christus niet kennen. Want dan verandert alles. Dat is het grote gevaar in de gemeente van Christus. Want Judas, een hele kleine brief, vlak voor Openbaring, vers 4 zegt, er zijn mensen binnengeslopen. Binnengeslopen die onze enige heerser en Heere Jezus Christus verloochenen. Ze sluipen binnen met allerlei leringen. Ze infiltreren met geestelijk, mag ik het zo zeggen, met geestelijk nepnieuws. Wat niet de waarheid is. En ondermijnen, als je niet oppast, je geestelijke leven. En er zijn heel wat mensen die ik hoor. Ja, maar ik heb een ander inzicht gekregen. En de Bijbel is toch niet meer van onze tijd. We leven toch in een andere tijd. U kent het ook wel. En Paulus schrijft daarom, en we lazen dat, ook over de zware geestelijke strijd die hij heeft te voeren voor de gemeente in Laodicea. Daar had hij het moeilijk mee. Daar heeft hij voor gestreden, daar heeft hij voor gebeden, wat daar allemaal gebeurde. Oh ja, de gemeente van Laodicea was nagelaten 3 vers 27 in Christus gedoopt en met Christus bekleed. Toen ze tot geloof kwamen. Maar ze waren alles kwijtgeraakt. Alles kwijtgeraakt. Oh ja, ze meenden rijk te zijn. En aan niets gebrek te hebben. Dat kan je zo hebben, het gaat me goed. De Heer zegent het rijk en overvloedig. Moest kijken wat ik allemaal bezit. Maar de Heer Jezus zegt dat ze ellendig en jammerlijk en arm en naakt en blinde christenen zijn geworden. Ze waren alles kwijt. En ze zijn als buit meegesleept. En dat raakte me zo. Ze zijn als buit meegesleept door de boze. En Christus staat buiten de deur. Dat kan zomaar gebeuren. Dat kan zomaar gebeuren. Dat je meegesleept wordt als buit. Als je je overgeeft aan allerlei leringen die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. En je spreekt wel over vrijheid, maar je bent buit van zijn boze en geketend aan hem. En ik moet u zeggen, velen zijn vandaag, ik hoop niet dat het hier zo is, alles kwijt en geketend. Hun geestelijke leven sterft af. Ze zijn terug bij af. Dat is het kenmerk wat in Laodicea gebeurt. Dat is het kenmerk van de gemeente in de eindtijd. Waardoor velen ook reeds zijn afgehaakt. Vorige week in de gemeente. De broeder zei, mogen we na de dienst even met je praten. Hoe moeten we verder? En ze zien het afhaken. Oh, ik was zo dankbaar vanmorgen toen ik hier kwam. Bovenal toen ik hier alle kinderen zag staan. Maar geweldig. Het heeft me zo verblijd. Maar ik kom in gemeentes die eigenlijk zitten te treuren. Er is geen jeugd meer te vinden. Hoe moeten we verder? Hoe moeten we verder? De een na de ander haakt af. Wat een nood, hè? In de gemeente van Christus. Zorg maar goed voor je kindertjes. En breng ze maar dicht bij de Heere. En voed ze maar op in de vrezen des Heren, dat ze al long, jong de Heer Jezus leren kennen. Oh, ik kom in gemeentes dat sommigen nog wel doen alsof het goed gaat. Maar ten diepste houden ze zichzelf voor de gek. Als de Heer Jezus buiten de deur staat, dan zegt Jacobus 3 wat de wijsheid is die overblijft. en de kennis. Hij zegt, zij is aards en natuurlijk en duivels. Als je je goddelijke relatie kwijt bent, word je de buit weer van de boze. Dan heb je geen geestelijke wijsheid meer uit de hemel. Maar dan ben je weer terug bij aardse, natuurlijke en duivelse wijsheid. En de vreselijke gevolgen, die zijn zomaar te noemen. Liefdeloosheid. Scheuringen. Bittere afgunst. Wanorde. Eigenbelang, zegt Jacobus. En kwade praktijken. En dat zie je in sommige gemeentes gebeuren. Omdat we niet meer investeren in Christus. En niet meer echt willen leven alleen voor Hem. En ik weet niet hoe dat in uw leven is. Maar leeft u nog alleen voor Hem? Het verkrijgen van hemelse wijsheid en kennis is zo belangrijk. Maar staat of valt met dat wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet ik, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Als dat zo is, dan is Colossense 1 vers 9 zo bemoedigend voor alle die dat gekruisigde leven kennen. Want dat brengt ons bij Christus die de bron van alles is wat we nodig hebben. Dat u vervuld mag worden. Dat u vervuld mag worden. Met wat? Met de kennis van zijn wil. Niet mijn wil, maar van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze die de Heere waardig is. Dat mag ik het zo zeggen, dat God blij over je is. En is God nog blij over ons? Over ons leven? Hoe we handelen, hoe we wandelen? Want Christus is de bron, mijn lieve broeders en zusters, van alles wat we nodig hebben. Want in hem alleen, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is God. En we staan, als het goed is, in verbinding, in een relatie met hem. Omdat we daarin geïnvesteerd hebben. En het gaat in de eerste plaats om de kennis van zijn wil voor ons leven. En vragen we dat nog wel eens. Heere, wat bedoelt u met mijn leven? Dat was wat Carlos vroeg. Heer, wat bedoelt u dat ik niet doodgeschoten ben? Wat is uw plan met mijn leven? Maar het gaat ook om ons. Wat Gods plan is met uw leven. En bij mijn leven. Elke dag opnieuw. En als je die wil vraagt, dan geeft hij je de wijsheid en inzicht voor het uitvoeren van zijn wil. Geeft hij alles wat je nodig hebt. En Jacobus kende die wijsheid. In hoofdstuk 1 vers 15 zegt hij, indien iemand in wijsheid tekortkomt, laat hij die vragen aan God. Dat is de weg. Die aan een ieder overvloedig geeft. De rijkdommen van God komen ons toevloeien. En geeft God ons. En in Jacobus 3 vers 17 verklaart hij die wijsheid die van boven komt. Die wijsheid, zegt hij, is rein en zuiver. Dat maakt je leven ook een rein en een heilig leven. Dan kun je ook in wijsheid en met geestelijk inzicht waarheid spreken en anderen helpen en troosten en bemoedigen. Niet dat jij zo geweldig bent, maar God legt het van boven in je hart en jij mag het doorgeven. Het staat in schril contrast met de leugens en het bedrog dat uit de wereld tot ons komt. Maar er is meer, die wijsheid is vreedzaam. Dan leef je met de vrede van God in je hart. Dan ben je een vredestichter in plaats van een ruziemaker. Ook dat staat in schril contrast met de wereld die leeft met rebellie en vijandschap tegenover God en tegenover de gemeente van Christus. Maar het is ook vriendelijk. Mooi hè, vriendelijk. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Bent u een vriendelijk mens? Bent u echt een vriendelijk mens voor de ander? Zo mooi. Het staat tegenover de hardheid en de liefdeloosheid van de wereld. En wij moeten dat verschil maken in die eenvoudige dingen als vriendelijkheid. Maar de wijsheid van boven is ook gezeggelijk. Dan buig je je onder het woord van God. En laat je je leiden door Christus. Die volkomen gehoorzaam was aan de Vader. Dan word jij ook zo gehoorzaam. En dat staat tegenover de verwerping van velen van God en zijn woord. We accepteren dat woord niet meer. We geven onze eigen invulling eraan, want we leven in een andere tijd. Maar het woord van God is een eeuwig onveranderlijk woord. De wijsheid van boven is ook vol ontferming. Dat is het hart van Christus, hè? Ontferming. Wat had hij een ontferming voor de verlorenen, voor ieder die die ontmoette. Je hebt liefde, bent barmhartig en genadig. En je hebt een bewogen hart voor broeders en zusters in de gemeente. Maar ook voor de ongelovige verloren mensen. We verwerpen ze niet, we proberen ze te trekken tot God. En getuigen. Tegenover hen wie God is. Want de wereld wordt steeds, we hadden het er vanmorgen al even over, steeds meer in angst en vrees gehuld. De wereld is vandaag meedogenloos. Meedogenloos. Onvoorstelbaar. Zo biddend, elke dag, als eerste, als je wakker wordt. Vragend om kennis van zijn wil, om wijsheid en geestelijk inzicht, dan ga je die wonderbare schatten ervaren, lieve broeders en zusters. Ik weet niet of u ze kent of niet, maar als je ze niet kent, richt je omhoog en je zult ze gaan ervaren. En weet u wat er dan gebeurt? Dan ga je 's avonds slapen en dan hou je niet op met de Heere te danken. Over zijn goedheid, zijn genade, zijn wijsheid en de dingen die je mocht doen. Het is zo schitterend. Daar wil ik van getuigen dat te ervaren. En misschien moet je daar ook wel net als ik zo oud voor worden. Maar ik wil het jullie graag leren dan, als je het nog niet kent. Om die weg te gaan, dan ga je het ervaren. En weet je, dat zal ik u vertellen, dan wil je alleen maar meer. Zeg, Heer, meer wijsheid. Ik heb niks. En Heer Jezus, we lazen dat vanmorgen nog in Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets. Ja, zeggen wij, iets kunnen we wel. Nee, niets. Dan ga je dit ervaren en dan wil je meer. En dan heb je een leven van overgave aan zijn wil. En dan heb je rust en vrede en ontspanning, geestelijke krachten in alle omstandigheden van je leven. En dan ben je onvoorstelbaar rijk. En dan wil je met niemand van de wereld meer ruilen. De voorwaarde is en blijf jezelf verloochenen en je kruis opnemen en Christus volgen. Dat is het geheim. En de voorwaarden. Dan woont Christus heel de volheid der Godheid in je. Ben je werkelijk vervuld met Christus. Dan word je ook niet meer meegesleept. Als buit door het rijk van de boze. Dan hanteer je het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En zo blijf je onder alle omstandigheden standvastig en onwankelbaar staan in je geloof. En is Christus het stralende middelpunt van je leven en in je handel en in je wandel. En als je als kind van God al die schatten van Christus mist, omdat je misschien het gekruisigd leven nog nooit aanvaard hebt, of zoals in Laodicea, dat je goed begonnen bent, maar dat er dingen in je leven zijn gekomen waardoor je alles bent kwijtgeraakt. En je geestelijk arm en een leven hebt zonder inhoud. En misschien de neiging hebt om ook te stoppen. En waar is God? Merk er niks van. Luister dan, als laatste. Luister dan. Niet naar wat ik te zeggen heb, maar wat de Heer Jezus zelf vanuit de hemel tot je spreekt vanmorgen. Hij zegt om te beginnen, ieder die ik lief heb, en hij heeft ons lief met een eeuwige liefde, mijn broeders en zusters. En ook als je de Heer nog nooit aanvaard hebt, dan kan ik je zeggen, de Heer heeft je van harte lief. En die liefde blijft naar je uitgaan. Hoe ver je ook afgedwaald bent. Hoe je het misschien verknoeid en verprutst hebt. Dat je denkt, het wordt nooit meer wat. Hij zegt, die wijs ik terecht en bestraf ik. Als het nodig is, dat is het uiterste van de Heer. Als het nodig is, tuchtigt en bestraft hij ons. Ook in zijn liefde. Waarom? Om ons terug te brengen naar zijn hart, omdat hij ons kwijt is. En omdat hij die volle losprijs voor ons betaald heeft. Maar tuchtigen, dat wil hij niet. En daarom zijn indringende oproep. Als je vanmorgen iets ontdekt wat niet goed is, bekeer je. Want de weg terug is vandaag nog open. En of het nu voor het eerst of bij vernieuwing is. Als het niet goed zit tussen de Heer Jezus en jou in je relatie. Bekeer je. Want ik sta aan de deur. Ja, als een smeekeling staat hij aan de deur en ik klop. En ik wil terug. Ik wil weer bij je binnenkomen. Want ik wil niet dat je naakt, blind en arm blijft. Ik wil je bekleden met mijzelf. Dan moet je wel je schuld beleiden. En in volkomen overgave het kruis weer op je nemen. En ga leven naar zijn wil. En dan ga je ook weer roemen in het kruis van Golgotha. En zal hij je hart en leven vervullen. Misschien voor het eerst bij vernieuwing. Met zijn onuitputtelijke schatten van geestelijke wijsheid, inzicht en kennis. En dan zegt Efeze 1 vers 23 zo mooi. Dan ben je vervuld met Christus die alles in alle volmaakt. Dat heb je nodig. Voor je persoonlijk leven. Dat heb je ook nodig als gemeente van Christus in deze eindtijd. Met minder kan het niet. We leven in een tijd dat is alles of niets. Want lettend op de tekenen van de eindtijd, in het wereldgebeuren en in de natuur waar men geen raad meer weet. Men roept allemaal maar over het klimaat. Maar er gebeuren zoveel dingen waarin we zien dat ook de natuur, de hele wereld in barensnood is. En men heeft geen antwoord meer. Geen antwoord meer. Daarom is het zo noodzakelijk. Met de Heere in het reine te komen. En hem in je hart. Die plaats te geven. waar hij recht op heeft. Niet ik, maar Christus woont in mijn hart en leven. En wetende dat de Heer spoedig komt om zijn gemeente thuis te halen, zeg ik deze dingen. Ik geloof met heel mijn hart, ziende op alles wat er gebeurt, dat de bezuin elk moment zal klinken. En als hij nu vanmorgen zou klinken, wat zou dan het resultaat zijn? Een compleet lege zaal. De Heere weet het. En als je werkelijk in je handel en wandel zo voor hem leeft, zoals hij bedoelt, dan ben je ook niet naakt en blind en arm. Maar dan ben je schatrijk in hem. En bekleed met dat smetteloos blinkend fijn linnen. Zo zul je, als zo je leven is, als de bezuin klinkt stralend, zonder vlek of rimmel, voor hem staan. Dat is mijn verlangen. Ik hoop ook uw verlangen. Om straks zo voor hem te staan. Uit dankbaarheid. Voor wat hij deed voor ons op het kruis van Golgotha. En dan zul je de kroon des levens ontvangen. En dan zul je met hem mogen zitten op zijn troon. Iets mooiers is niet denkbaar. Maranatha. Amen. Ik wil af gaan sluiten met gebed. Ik wil u vragen, als u nog nooit een beslissing heeft genomen om de Heer Jezus toe te laten in je hart, of u vanmorgen die beslissing niet wil nemen, en als je misschien moest ontdekken dat het niet meer is zoals het zou moeten zijn, dat je misschien zelfs als buit bent meegesleept. De weg terug is open. We gaan samen de Heer danken. Maar ik wil u zelf eerst een ogenblik in stilgebed de tijd geven. Om vanuit uw hart tot de Heer te spreken. Hij weet hoe het er binnenin in ons hart uitziet. We hoeven dat elkaar niet te vertellen. Maar ik hoop en bid. Iedereen die straks de zaal uitgaat, vervuld is van de volheid van de Heer Jezus Christus. Zullen we stil worden voor hem? En dan zal ik afsluiten met gebed. Heer, ik wil u danken voor uw woord. Mogen we een diep ingang in ons hart hebben. Ik wil u bidden als er vanmorgen mensen onder ons zijn. Die nog nooit een beslissing hebben genomen om u te aanvaarden. Misschien mensen die nog nooit de bereidheid hebben gehad. Het kruis. Te aanvaarden in hun leven, de Heer Jezus te volgen. En u bidden, als er misschien ook onder ons zijn, die als buit zijn meegevoerd. Voor deze mensen wil ik bijzonder bidden, dat ze bij u zullen uitkomen vanmorgen. Bij aan de voet van de gekruisigde Christus, aan zijn doorboorde voeten. En met u zullen beginnen. Of opnieuw zullen beginnen. Wil u bidden. Voor de gemeente hier in Sliedrecht. O Heere, mijn gebed is dat de gemeente vervuld zal worden. Met alle volheid van Christus. En dat de gemeente een geweldige uitstraling zal hebben. Ook hier in Sliedrecht. En dat het een gemeente zal zijn. Waar u blij om bent. En misschien bent u er ook wel blij om. Ik weet het niet. Maar dat die blijdschap dan alleen nog maar meer zal worden. En u hier op een geweldige wijze verheerlijkt zal worden. En u bent het waard. Dat u verheerlijkt wordt. Amen.